Goedemorgen. Ik wil een gedeelte met u lezen uit het boek Openbaring. En dat gaat over de zesde brief van Johannes, Openbaring 3. Vanaf vers 7. Dit is de zesde brief van Philadelphia. We lezen daar het volgende. Ik lees dat voor uit de herziene Statenvertaling. Schrijf aan de engel van de gemeente in Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel van David heeft, die opent en niemand sluit, en hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Zie, ik heb voor u een ogen een geopende deur gegeven, en niemand kan die sluiten. Want u hebt weinig kracht, en toch hebt u mijn woord in acht genomen, en mijn naam niet verloochend. Zie, ik geef u enigen uit de synagoge van de Satan, van hen die zeggen dat zij Joden zijn en het niet zijn, maar liegen. Zie, ik zal maken dat zij komen en aan uw voeten aanbidden en erkennen dat ik u lief heb. Omdat u het woord van mijn volharding hebt bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uur van de verzoeking, die over de hele wereld komen zal om hen die op de aarde wonen te verzoeken. Zie, ik kom spoedig. Houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Wie overwint, hem zal ik tot een zuil in de tempel van mijn God maken, en hij zal uit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, en de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem, dat neerdaalt uit de hemel, bij mijn God vandaan, en mijn nieuwe naam. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeenten zegt. Tot zover. Broeder, zuster, zeven gemeenten, het volgetal in de Bijbel, en de laatste gemeente is dan Laodicea. Maar ik wil vanmorgen een aantal gedachten met u delen wat betreft de gemeente aan Philadelphia. Als u die zeven gemeenten, als u die leest, dan kom je tot de ontdekking dat er enorme verschillen zijn. Maar dat er ook een enorme terugval is vanaf het eerste moment. De gemeente aan Efeze, waar de klacht is dat zij de eerste liefde hebben verlaten. En dat heeft geleid tot de gemeente in Laodicea, waar de Heer Jezus buiten de deur staat. En je vraagt je wel eens af, want het zijn natuurlijk de zeven gemeenten ten tijde van Johannes in Klein-Azië, dat er zoveel verschil kan zijn in de gemeenten onderling. Dat is echt onvoorstelbaar. Als je dat tot je door laat dringen, dat er zeven gemeenten zijn in hetzelfde tijdperk en dat er zoveel verschillen zijn. Nu, het is niet alleen het feit dat er in die tijd natuurlijk het verschil er was, maar het heeft ook een duidelijke profetische strekking. Als je de historie van de gemeenten een beetje kent, dan zie je dat de gewijde, zowel de ongewijde geschiedenis, met elkaar in hand ja, de geschiedenis invullen. Maar we zien ook dat de terugval langzamerhand een feit is geworden en dat heeft ons gebracht in de tijd waarin we nu leven. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat er heel veel gebeurt in deze wereld. En niet alleen in deze wereld, maar ook in de gemeenten. Er is een enorm verschil in gemeenten onderling. En de vraag is, houden wij het woord van God vast of is het zo dat wij allemaal dingen inbrengen die volledig in strijd zijn met het woord van de Heere? Waar is, vraag ik me wel eens wat, de eenvoud van de prediking van het evangelie. Want wij willen heel veel dingen inbrengen. En we willen het gevoel bevredigen. En ja, je kunt er nog een heleboel andere dingen ook bij verzinnen die aan de orde zijn in deze tijd. Nu dat de wereld in verwarring is, dat hoef ik u niet te vertellen. Er is, heb ik begrepen van onze broeder, dat er een Israëldag is. En als je dat een beetje volgt, dan weten we dat Israël aan de rand staat van een oorlog met Iran. En waarom willen ze dat? Om reden dat ze bang zijn dat Iran een atoombom ontwikkelt. En ze staan eigenlijk op het punt om Iran aan te vallen. Wat dat betekent, nou, ik hoef u niet te vertellen wat de impact is geweest van de oorlog van Rusland met Oekraïne. Wel even een paar dingen. Maar ook dat Iran nu weer contact zoekt met Saoedi-Arabië. Ik schilder u even een paar dingen. En dat heeft alles te maken met de eindtijd gebeuren, broeders, zusters. Want we moeten niet vergeten dat de landen van de opgang van de zon, die zullen de dood vinden in het dal van Jezreel. En dat zijn allemaal voorbereidingen waar we nu mee hebben te maken. En het is zo ontzettend jammer dat het profetisch woord wordt losgelaten vanwege het feit dat we alles inzetten op het hier en nu. Maar broeders, zusters, het komt niet goed met deze wereld. En ik wil u niet bang maken, maar het is wel de realiteit waar we mee te maken hebben. Het gaat gewoon niet goed. Nu, wij als gemeenten, als gelovigen, hebben ook best wel moeite om het woord vast te houden. Want het kost al heel veel moeite, want het woord van God is totaal in strijd met datgene wat er in de wereld geleerd wordt. He? Er zijn zoveel dingen die binnenkomen in onze gemeente waarvan de Bijbel zegt het is absoluut fout. Ja? Maar als we dat loslaten, dan betekent gewoon dat er een situatie ontstaat. En dan ga ik even naar Laodicea. En dat betekent eigenlijk de rechter van het volk of de volksregering. Maar dat betekent gewoon dat als we het woord loslaten, dat de Heer Jezus buiten de deur staat. Dat staat ook heel duidelijk in de brief van Laodicea. Ik sta aan de deur en ik klop. Maar we moeten niet vergeten, dat is wel een gemeente. Hij wordt ook zo benoemd. Maar een gemeente die van het voetstuk is gevallen en die het woord heeft losgelaten, die een lauwheid vertegenwoordigt. Ach, we vinden alles wel goed, we laten het maar over ons heen komen. En wat er binnenkomt, letten we ook niet op. Laat maar. En wat gebeurt er? De Heer Jezus staat buiten de deur. Dat is heel ernstig natuurlijk. Want dat betekent gewoon, je kunt wel prachtige liederen zingen. En je kunt wel een mooie horizontale prediking houden, die heel bewogen overkomt en gevoelsmatig ook landt bij de toehoorders. Maar het gaat in wezen over de Bijbel. Nu, en dat wil ik vanmorgen met u delen, want de gemeente Philadelphia, dat is een gemeente waarvan we hebben gelezen, die wil het woord vasthouden. Nou, schrijf aan de gemeente, aan de engel van de gemeente in Philadelphia, broederliefde, natuurlijk ook zusterliefde. Nou, en hij stelt hem hier voor als de heilige. En ik denk dat het juist is, want de Heilige Geest heeft natuurlijk Johannes geïnspireerd om deze dingen, want er is elke keer weer opnieuw, wordt er in het begin van de brief is er een andere aanhef en hier is de heilige. Omdat God heilig is, beseffen we dat wel? Vraag me af. Hij kan op geen enkele manier gemeenschap hebben met de zonde, broeder, zuster. Als de zonde binnenkomt, ook in ons leven, dan verdwijnt de Heer Jezus. Dat betekent gewoon, als we gelovig zijn en de Heilige Geest hebben ontvangen, dat we de Heilige Geest bedroeven. Want de Heilige Geest werkt door het woord heen. En als we het woord veronachtzamen, dat betekent dat ons geloofsleven dat ebt weg. Waar is nog de vurigheid van de apostel Petrus, vraag ik me wel eens af, en de passie van de apostel Paulus als het gaat om de Heer Jezus? Want het gaat altijd om die persoon, hè? En ik weet wel, de wereld walgt van de Heer Jezus. Dat is gewoon zo. Maar als ik een voorbeeld mag noemen, het volk Israël, en u kent uiteraard die geschiedenis wel, toen ze uit Egypte naar het beloofde land gingen, dat op een gegeven moment dat manna, wat dagelijks uit de hemel kwam, dat ze daarvan zeiden, wij walgen hiervan. Moet u zich voorstellen. Maar het was wel het brood uit de hemel, wat een type was van de Heer Jezus, want hij is het levende brood uit de hemel neergedaald. Maar ze walgden ervan. En ik denk dat dat juist ook in deze tijd gebeurt, dat men zegt, die persoon van de Heer Jezus is een verachtelijk mens. Daar willen we niets mee te maken hebben. Toen ik hier vanmorgen naartoe reed, toen had ik Radio Friesland ervoor. Nou, u kent dat, Prelude. En ik moet ook zeggen, ze hebben schijnbaar in een heleboel gemeenten geen broeders meer die voorgaan, want het zijn allemaal vrouwen die in het ambt staan. Daar kun je ook verschillend over denken. De Bijbel heeft daar een duidelijke mening over. Maar dan is er een gebed, werd er gezegd, van, en de ene die sprak tot Allah en de andere tot God. En dan zie je, dan denk ik, hoe kom je erbij dat Allah God is? Allah is dood en begraven. Die is er niet. Bestaat niet. En dan kun je wel proberen bij elkaar te brengen. Maar God is een autonoom God. Die staat boven alles. Hij is de enige God. En als de apostel Petrus, laten we zeggen, spreekt in Handelingen 4 tot het Joodse volk. Die ook niets hadden met de Zoon van God. Eigenlijk nog niet, een groot gedeelte niet. Maar dan spreekt hij tot zijn toehoorders. Er is maar één naam onder de hemel gegeven, waardoor wij behouden moeten worden. Dat is de naam van de Heer Jezus. Daar gaat het om in het evangelie. En hij schaamde zich daar niet voor, terwijl hij wist dat er een hoop tegenstand zou komen. Nu, als Johannes dan schrijft, dan als een bemoediging, want dat is één van de enige gemeente waar geen verwijt is. Niets. Een bemoediging. Daar mogen we vanmorgen ook elkaar mee bemoedigen. Schrijf aan de engel van de gemeente. Nou, we weten wat, er worden ook wel, onze broeder heeft dat vanmorgen ook gelezen. Paulus wordt in de Herziende Statenvertaling ook wel als een engel gezien en David ook wel. Maar een engel is een boodschapper en engelen zijn gedienstige geesten, Hebreeën 1 vers 14, gedienstige geesten ten behoeve van hen die het heil beërven. Mooi, hè? Dus we hebben een engeltje. Even niet goed begrepen. Hè? Zijn boodschappers ten behoeve van hen, zijn gedienstige geesten. Wij bidden toch ook van, Heer, als we op reis gaan, ik weet niet hoe u dat doet, maar als ik op reis ga, heb ik altijd zoiets, Heer, wilt u een engelenwacht geven om mijn auto heen? Als ik op reis ga, wilt u me bewaren? Hè? Dat is een vraag die we, en dat gebed wat we mogen opzenden naar de Heere toe. Van de gemeente, dit zegt de heilige, dat heb ik al gezegd, God is heilig. De waarachtige, we hebben dat vanmorgen ook gezongen, hè? Johannes 14 vers 6, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Er is maar één die waarachtig genoemd kan worden, en dat is de Zoon van God. Niet iemand anders. Ik heb het al meer met u gedeeld, van iedere religie heeft zo zijn eigen waarheid. Maar de Bijbel verkondigt ons het eeuwig leven. En dat is ook de enige waarheid. En dat denk ik dat we dat ook heel duidelijk onder de aandacht van elkaar moeten brengen. Door te zeggen, hou je daaraan vast. En als mensen met vragen komen, op welk gebied dan ook en op welk gebied dan ook. Dan wil ik u echt aanmoedigen. Ga niet in discussie op wat dan ook maar. En probeer niet zelf een antwoord te vinden. Pak de Bijbel en lees het voor. Mag ik u een voorbeeld noemen? Wat in heel veel gemeenten aan de orde is. Van de vrouw in het ambt. Nou, zusters, ik heb geen hekel aan jullie, hoor. Laat me dat even zeggen. Ik vind de zusters heel waardevol in de gemeente. Maar God heeft zowel de broeders als de zusters een plaats gegeven. En dat mogen we niet met elkaar verwarren. En er zijn heel veel gemeenten die gaan daarover over praten. Dan wordt de gemeente een democratie. Dan bij de meerderheid van stemmen gaan we vaststellen, nou, dit kan wel. Nee, de Bijbel zegt dat het niet kan. Ik moet een beetje rustig bij, want anders vliegt straks het. Nee, dat kan dus niet. En als je nu een antwoord wil geven, ben er zelf mee geconfronteerd. Ik heb gewoon gezegd, laten we de Bijbel nemen en we gaan voorlezen wat Timotheus zegt. Wat Paulus zegt over de oudsten in de gemeente. Nou, dan lees je dat voor. Ja, maar broeder, dat was in een andere tijd. Ja, maar God is onveranderlijk. Denken we dat Gods gedachten veranderd zijn? Hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. Ik probeer het elke keer weer opnieuw te benoemen. Hebreeën 13 vers 8. Hij is dezelfde tot in alle eeuwigheid. Bij hem is geen verandering nog schaduw van omkering. Geloven we dat? Dat is toch de Bijbel, broeder, zuster? Je moet ook nooit proberen om zelf iets te bedenken of tegemoet te komen aan mensen die een andere visie hebben. Lees in alle eenvoud de Bijbel voor en zeg, dat zegt de Heer. Dat is de gids naar het eeuwige leven. Dat is heel bijzonder. Nu, de waarachtige. De hele Bijbel van kaf tot kaf, van Genesis tot Openbaring, dat is de waarheid van God die door de Heilige Geest geïnspireerd is. Heilige mannen God, door de Heilige Geest geïnspireerd, hebben daarover gesproken, broeder, zuster. Ik hoef niet te bedenken wat we moeten doen en hoe de gemeente samengesteld wordt. Dat staat heel duidelijk beschreven in de Bijbel. De heilige, de wachter die de sleutel van David heeft, het is een teruggrijpen van Johannes door de kracht van de Heilige Geest naar Jesaja 22 vers 22. Die opent en niemand sluit en hij sluit en niemand opent. Het is prachtig als je een sleutel hebt, dan kun je openen. En we weten door de tijd heen, hè, als je teruggaat in de geschiedenis, dat er landen waren, mag ik dat voorbeeld even noemen, die wat betreft het evangelie heel lang op slot hebben gezeten. Maar dan één keer dan gaat die deur open en dan komt het evangelie wordt doorgegeven. Want weet u, broeders, zusters, dat is de macht en de kracht van onze God en Vader door zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Als hij een deur opent, is er niemand die hem dicht krijgt. Moeten we echt vertrouwen. Maar het betekent ook, als hij iets sluit, dat niemand hem meer open krijgt. Misschien mag ik dat voorbeeld noemen van op het moment dat Noach in de ark ging. En wie sloot de deur? Dat deed Noach niet, want dan was hij niet waterdicht geweest. Maar God deed de deur dicht. En dat was meteen waterdicht. En zo zie je dat er een moment is, en daar wordt de wereld straks ook mee geconfronteerd. We hebben vanmorgen, heeft onze broeder ook, daar ben ik altijd heel dankbaar voor. Ik heb regelmatig contact met een zuster die zegt, als er in een prediking verzuimd wordt om te verwijzen naar de opname van de gemeente, is er iets mis. Nou, dat is een gedachte natuurlijk, maar ik ben het eigenlijk wel met haar eens. Want je wordt ook juist in deze tijd aangespoord om de Heer Jezus te verwachten. Want hij verlost ons, zoals we dat ook lezen in de Bijbel, van de toekomende toorn. Nu, die deur, als die deur van de genade straks gesloten wordt, dan valt de wereld, die valt in handen van de oordelen van God. Zijn er in die periode, daar ga ik niet te ver op in, zijn er in die periode die voorafgaat aan het duizendjarig vrederijk, zijn er in de periode, komen er dan nog mensen tot geloof? Ja. Maar degene die nu de kans hebben gekregen om te kiezen voor de Heer Jezus en dat werkelijk afwijzen, krijgen geen tweede kans meer. En dan leest u het onder andere in 2 Thessalonicenzen 2. Daar wordt wel verschillend over gedacht. Maar het is nu de genadetijd. Nu is het de welaangename tijd, zegt de apostel Paulus. Nu is het de tijd van de zaligheid. Dat is heel belangrijk. Nu, we gaan verder. Die opent en niemand sluit. En hij sluit en niemand opent. Ik ken uw werken. Ik vind dat zo bijzonder, broeders en zusters. Ik hoop dat, zoals u ziet en ook die thuis met onverbonden zijn, dat u beseft dat God alles van u en mij weet. Er is geen ding wat hij niet weet. Zelfs de haren op ons hoofd zijn geteld. Moet je even over nadenken. Ik observeer heel graag mensen. En ik ben altijd zo onder de indruk van die hemelse architectuur. Dan zitten we maar met een aantal mensen, zijn we hier, maar we hebben allemaal een ander gezicht. Maar denk aan die biljarden mensen, er is bijna niemand gelijk. Wat toch een wonder van genade, wat een grootheid van onze God, hè? Dat er zoveel verschil is in mensen. Zoveel verscheidenheid. En dan moet je je voorstellen dat er valt geen één haar van ons hoofd zonder dat hij het weet. Nou, als je daarover nadenkt, dan denk ik, nou Heer, ik moet het geloven. En ik geloof het ook, maar wat bent u dan machtig en wat bent u groot. Ik weet uw werken, nou de werken in de gemeente, maar ook in ons persoonlijk leven zijn bekend bij God. Hij doorgrondt ze. Met Psalm 139 gesproken, wat David ook zegt, en David, nou u weet het, die probeerde dus een van zijn zonden te verbergen voor het aangezicht van de Heer, toen hij in de fout ging met Batseba. En dan komt hij op een gegeven moment tot de ontdekking, want hij was er eigenlijk niet gelukkig mee. Dat werd hem ook aangezegd, want God ging daar niet aan voorbij. Je kunt dingen wel proberen te verbergen in je leven en weg te stoppen, maar hij ziet het. En vandaag of morgen komt hij er ook op terug. God komt er op terug. Echt, als wij volharden in de zonde, dan komt hij er op terug en hij zal op een bepaald moment, u en mij, als het om ons gaat, daarover aanspreken. David, die kreeg dat in de vorm van een broeder die bij hem kwam, toen David een prachtig verhaal had en wel de vinger naar een ander wees. En toen zei hij, die man die moet dan gedood worden, toen dat voorbeeld gegeven werd. En dan krijgt hij te horen, gij zijt die man, u bent het. We hebben zo snel een oordeel klaar over een ander, terwijl we eigenlijk zelf ons in de spiegel moeten bekijken door te zeggen, Heer, ben ik inderdaad? Zijn uw de werken die ik heb overeenkomstig datgene wat u in uw woord zegt? Nou, gij kent me zitten en me opstaan, u kent natuurlijk die psalm ook, gij kent van ver mijn gedachten. Ja, er kunnen wat gedachten bij je opkomen, hè? Hebt u daar ook last van? Ja, toch? Nou, ik word regelmatig geplaagd door een veelheid van gedachten. Dat mag u gerucht weten. Dan komt er zoveel binnen, dan denk ik, heb ik wel eens het idee van, Heer, stop die stroom van gedachten nu nooit. Ik heb wel eens gezegd, ja, ik doe best wel een hoop pastoraat. Maar ik zeg dan ook tegen de mensen, als ze met deze vragen aankomen, ja, we hebben geen delete-knop op onze hersenen. We kunnen het niet even wegwerken. Maar toch, het kan een bepaalde onrust veroorzaken. Want laten we eerlijk zijn, broeder en zuster, wij hebben soms best wel heel veel vragen in ons hart en in onze gedachten. Dat we ons afvragen, wat is er nou allemaal aan de hand en wat gebeurt er allemaal om ons heen? En kan ik alles nog vasthouden? Je kunt het vasthouden als je het overgeeft aan hem. En dat je die gedachten ook in je gebed door te zeggen, Heer, alsjeblieft, hier is het. Gisteravond werd ik nog gevraagd, want ik moet u zeggen dat ik krijg zo'n mensen aan de telefoon. En dat zijn echt gelovige mensen. Die zeggen, ik wil niet meer verder leven. En als dat tegen je gezegd wordt, dan moet ik u zeggen, dan heb ik er eigenlijk ook geen antwoord op. En dan probeer ik op te sporen, wat is nou eigenlijk de reden dat je niet meer wil, ook niet als christen. Dat je zegt van, ik kan niet meer verder. En er is zoveel gebrokenheid, ook in deze wereld. Zoveel verdriet en zoveel moeite en zoveel zorg, zoveel lichamelijke pijn. En dat is niet alleen lichamelijke pijn, maar ook geestelijke pijn, dat je als het ware kapot gemaakt wordt door de omgeving om je heen. We hebben de voorbeelden te over in onze samenleving, laten we maar heel eerlijk zijn. Onze regering is verantwoordelijk voor het feit dat heel veel mensen naar het leven hebben gegrepen omdat ze het niet meer zagen. En dat is natuurlijk vreselijk. En als je daarmee geconfronteerd wordt, dan is er eigenlijk een schreeuw naar de hemel van, maar God heeft ons niet het leven gegeven om het zelf te nemen, maar je kunt op een bepaald moment, en ik zeg niet dat het goed is, begrijpt u me wel, broeders, zusters, maar je kunt zo ver komen dat je zegt, het hoeft van mij niet meer. En dan ben je een goed gezelschap, want Elia had het ook. Weet u toch wel, hè? Was ook een mens van gelijke bewegingen als wij. Elia had dat ook. En die had op een gegeven moment toen eigenlijk Isabel naast zijn leven stond, dat hij iets zo had. Nou heer, neemt u mij maar weg, want ik zie het niet meer zitten. Maar dan komt toch het moment weer dat hij gevoed wordt. Met Elia ook. En dat je weer de kracht krijgt om verder te gaan. En dan heb je soms ook nodig dat je mensen om je heen hebt die naar je luisteren en die als het ware vanuit Gods woord weer de power geven door te zeggen, je hebt het leven ontvangen, je moet weer verder. Het stopt hier niet, we hebben nog een boodschap. Nu, ik ken uw werk, ik heb voor u, nou, een geopende deur geeft die je niet kan sluiten, want u hebt weinig kracht. En toch hebt u mijn woord bewaard. Bestaat onze kracht dan in dat we de wereld kunnen veranderen of verbeteren? Broeders, zusters, nee, dat is onmogelijk. De vraag die ik gesteld krijg, van wat gaat er nou eigenlijk gebeuren met de wereld? Dat weten we aan de hand van Gods woord. Broeders, zusters. Er is zoveel informatie verstrekt in de Bijbel, dat God heeft ons niet onwetend gelaten. Amos 3 vers 7 staat zo heel duidelijk, dat God zal het niet verbergen wat er in de toekomst gaat gebeuren. Kijk, we hebben ook te maken van mensen die hebben allemaal buiten Bijbelse openbaringen. Moet ik niks aan hebben. Maar wel heel wat duidelijk zijn. Helemaal niks. Daar heb ik ook helemaal niks mee. Laten we maar blijven bij het woord. Dan vergissen we ons niet, verdwalen we ook niet. Maar er zijn zoveel mooie, ernstige dingen hier vastgelegd. Maar we hoeven niet onwetend te zijn wat betreft de toekomst. Ik wil u dat zo graag meegeven. We hebben vanmorgen gezongen ook over bekering. Ja, dat je tot geloof mocht komen en daar spreken ook de liederen van. Nou, ik moet u heel eerlijk zeggen, ik ben in mijn hart en nieren ben ik een evangelist, maar ik wil ook graag onderwijzen vanuit het woord. Maar ik heb wel eens gezegd, meerdere malen hier ook wel eens, ik wou dat ik een injectienaald had, en dat ik de mensen met het evangelie kon injecteren. Huh? Want soms dan heb je het idee, en je moet dat ook aan de Heer overlaten natuurlijk, want als u een bekeerling van mij wordt, komt het niet goed hoor. Echt niet. Het gaat erom dat u de Heer Jezus gaat volgen. Het gaat niet om dat je personen volgt, want dat hebben we ook in onze samenleving. Hè? We hebben deze week niks de nadelen van Caroline van der Plas, helemaal niks. Hè? Maar ik benoem, mensen stemmen ook niet meer op een partij, maar op een persoon. En waar heeft dat eigenlijk mee te maken? Broeder, zuster, dat heeft te maken met het feit dat de loper uitgelegd wordt voor de antichrist. Dat is straks een persoon die zal de mensen op een bijzondere manier beïnvloeden met allerhande tekenen en wonderen. En ze zullen ademloos hem volgen. Dat gaat gebeuren. En dat zien we nu al tot stand komen als iemand een prachtig verhaal heeft. Ja, misschien dat u het me kwalijk neemt, dan moet u het me maar vergeven. Maar als ik een reputatie had als Rutte, ging ik onder de grond lopen in plaats van erboven. Sorry, maar we moeten niet vergeten dat onze overheid, daar moeten we dus, ik vind dat heel zorgwekkend, onze overheid, verantwoordelijk is voor heel veel mensen die zelfmoord hebben gepleegd, omdat ze het niet meer zagen zitten. Maar dat is toch heel ernstig, want een overheid zou beschermend moeten zijn naar hun burgers toe. En dat is de situatie waar we mee... Maar als je maar een prachtig verhaal hebt, dan kom je overal tussen. En ik begrijp het soms ook niet, maar goed, laten we maar onze ogen richten op wat werkelijk waardevol is, want wij hebben iets meegekregen vanuit de Bijbel, en dat is de persoon van de Heer Jezus, en die geneest. Die geeft leven. Ik vind het eigenlijk, ik hoop dat u ook een beetje ontdekt, maar ik ben al blij met het voorjaar. Het spreekt ons van het opstandingsleven. Ik ben gisteren een beetje in de tuin bezig geweest en denk, och heer, wat prachtig hè. Al dat dode hout, het komt tot leven. En zo hebt u mij ook tot leven gebracht. Ik als dode zondaar. Weet u het nog van de staf van de Aaron? Zo dood als een pier. Maar hij bloeide. Ja, op Gods bevel. Tuurlijk. En zo is het ook met ons. We zijn eigenlijk vanuit de dood naar het leven overgegaan. We waren slaven van de zonde. En nu mogen we weten dat we tot geloof zijn gekomen en levend zijn gemaakt in Christus. We gaan weer verder met ons gedeelte. Gij hebt mijn woord in acht genomen en mijn naam niet verlogen. Dat vind ik zo fundamenteel, broeder, zuster. Geloven we inderdaad dat het woord wat hier gesproken wordt, van Genesis tot Openbaring, je hebt mijn woord bewaard. Broeders, zusters, mag ik u aansporen door te zeggen, bewaar het woord van God als een schat in uw hart. Dat is het enige waar we vooruit kunnen. Je hebt mijn woord bewaard. Wat een bemoediging voor die broeders en zusters. En juist is het ook in deze tijd van wezenlijk belang, want je krijgt steeds meer een scheiding onder christenen. Als u zegt dat u de Bijbel gelooft van kaf tot kaf, dan zijn er een heleboel mensen die kijken waarschijnlijk heel medelijdend naar u. Van, ach, wat bent u een simpel gelovige. Ja, dat ben ik ook. Maar dat woord, dat is eigenlijk iets van, dat zijn we een beetje aan het vergeten. Wij denken dat we middelen hebben die beter zijn dan dat de Bijbel voorschrijft. Dat is toch wel heel ernstig. Hè? Maar hier is de bemoediging, je hebt mijn woord bewaard en mijn naam niet verloochend. En welke naam is dat? Dat is de naam van de Heer Jezus, waarvan de Paulus zegt tegen de Filippenzen, die een naam heeft gekregen boven alle namen. Mag ik u vragen, broeder, zuster? Is die naam van de Heer Jezus u ook zo lief? Ik vind het een bijzondere naam. Het brengt mij tot ontroering als ik over die naam nadenk. Yahweh red, de Heer red. Maar hij is de verhoogde Heer. Hij is de Heer Jezus Christus. En als je over die naam spreekt, en dan denk ik ook van dat prachtige liedje van, ach, dat wordt ook niet meer zo vaak gezongen van 33, daar ruist langs de wolken een lieflijke naam. Och, het is zo oudbollig, broeder, dat hebben we maar vergeten. Ja, geen naam, hè? Dat wordt er gezongen, is er zoeter en beter voor het hart. Is geen naam beter voor het hart. De naam van de Jezus, nogmaals, die een naam heeft gekregen boven alle namen, geef mijn naam niet verloochend. En laten we maar eerlijk zijn, van als je die naam noemt, je kunt over God praten zoveel als je wil, als je de Heer Jezus maar wat rust laat in de discussie. Want dat komt zo dichtbij, want dan praat je over, och, broeder, zuster, met alle eerbied gesproken, dan heb je het over een persoon in wie de waarheid is, of wat zo bijzonder is, die voor u en mij de dood is ingegaan. We leven naar Pasen toe. En dan denken we weer over na, wat de Heer Jezus voor u en mij heeft gedaan. Dat het graf hem niet gevangen kon houden, maar dat die vreselijke kruisdood, waar de zonde van de hele wereld op hem neer is gekomen, dat hij die moest ondergaan. En wat zo bijzonder was, vind ik eigenlijk heel bijzonder om dat even te noemen, toen hij op de berg van de verheerlijking was, want dan vraag ik wel eens af, is de hemel betrokken? bij hetgene wat er op aarde gebeurt. Nou, daar kun je even, daar ga ik nu niet verder op in, maar ik zeg er wel ja op. En u mag zelf uitzoeken hoe dat dan is. Maar er staat in Matthäus 17, dan met de verheerlijking op de berg, dat de Heer Jezus in gesprek was met Mozes en Elia. En wat spraken ze over? Over zijn in- en uitgang in Jeruzalem. Ja, mooi hè. Er wordt wel eens gezegd, en degene die niet boven zijn, weten die wat er op aarde gebeurt? Ja, dat weten ze. Dat weten ze. Ja, maar dan is de vraag, hoe kun je dan gelukkig zijn? Ja, je kunt gelukkig zijn. Je kunt dan ook de vraag stellen, is God dan gelukkig? Want hij ziet alles. Ja, hij is gelukkig. Volmaakt gelukkig. Maar op een andere manier. Kijk, ik heb het wel meer gezegd, ik ben best wel veel bezig met de hemel. En dat is helemaal niet zo dat ik levensmoe ben, maar ik heb er zo langzaam al zoveel, dat ik ook wel zeg, nou, ik heb er geen moeite mee, ik wil er ook wel heen. Er zijn steeds meer mensen die naar boven toe gaan, die, mag ik het in alle eerbied zeggen, die aan je trekken. En als we daarover spreken, over de komst van de Heer Jezus, komt natuurlijk ook even aan de orde vanmorgen. Maar als we daarover spreken, dan kan er een intens verlangen in je hart ontstaan. Maar er is een lied in de bundel wat zegt, natuurlijk zullen we onze geliefden weer op een andere manier ontmoeten. Niet in de situaties zoals we elkaar hier kennen, maar dan gaan we weer elkaar verwijten en dan gaan we weer de onvolkomenheden opzoeken. Nee, dat is niet aan de orde. Maar het lied in de bundel zegt, maar als we daar zullen komen, dan zegt het lied, maar het heerlijkst is, daar zien we Jezus. Ja, toch? En dat zal een ontmoeting zijn, broeder, zuster. Onvoorstelbaar. Onvoorstelbaar. We zullen hem dan zien in zijn schoonheid, in zijn pracht. Jesaja 53, waar vrijdagavond over gesproken zal worden, heb ik begrepen. Dus dat prachtig. En Jesaja die heeft een beeld van hem en die zegt, hoe kunnen we nou eigenlijk, ik hoop dat u mij het woord vergeet, hoe kunnen we nou verliefd worden op deze man? Die man die ziet er niet uit, zo zag Johannes dat. Jesaja moet ik zeggen. We hebben hem gezien en er was geen schoonheid in hem. We hebben hem niet begeerd. Dat was de Zoon van God. Als hij zich straks openbaart aan de gemeente. Oh, wat een ontmoeting, hè. Dan zullen we hem zien gelijk hij is. En dan moeten we ook volmaakt zijn, anders zou het niet eens kunnen verwerken, denk ik, broeder, zuster. Ik geef u enige uit de synagoge van de Satan, lezen we. Van hen die zeggen dat ze Joden zijn. En dat niet zijn, maar liegen. Nou, dat weten we ook vanuit de geschiedenis, hè? De kerk heeft op een gegeven moment gezegd, en ik wil niet generaliseren, van wij zijn in de plaats gekomen van het volk Israël. Wat een dwaling, hè? Ja, ik zeg het bij mijn naam, u kunt het me kwalijk nemen, maar ik ben heel duidelijk. Maar het is gewoon een dwaling. Een van de vele dwalingen die in de kerk zijn gekomen. Dat is niet dat ik tegen de kerk aan wil schoppen, maar je moet wel op een gegeven moment de waarheid boven tafel, want de toehoorders die zijn misleid. Wij zijn niet Israël, wij zijn het volk uit de heidenen. Ik ben geen Jood, ik ben een heid. En dankzij het feit dat Israël tijdelijk, wat apostel Paulus zegt, terzijde is gesteld, zijn u en ik geconfronteerd geworden met het evangelie. Dat is niet onze verdienste, dat is genade. Efeze 2 vers 8, door genade bent u behouden geworden. Maar wij zijn geen Joden. En God die pakt de belofte straks weer op met het Joodse volk. De wereld die heeft zoiets van Israël. Ach, die mensen, die dat is een kwaad gezwel in deze wereld geworden. Zo wordt het gekeken. De Joden zijn kwaad gezel, die moet uitgeroeid worden. Is het antisemitisme ooit naar de achtergrond gekomen? Nee, het leeft nog heel sterk in heel veel landen. En ze gaan weer terug en ze komen terug. Want God heeft die belofte gedaan. Het is mijn volk en het is mijn land. En het punt is, en dat vind ik eigenlijk heel bijzonder. Hè? En de kopstukken van deze wereld, die hebben een andere mening daarover. Maar er gaat een moment komen dat de Heer Jezus de troon zal beschrijven van zijn vader David. De wet zal uit Sion gaan en des Heere woord uit Jeruzalem. Jesaja 2. Gelooft u dat? Nou, als u het niet gelooft, gebeurt het toch. Ben ik al geneigd om te zeggen. Want zo is de realiteit, broeder, zuster. De Heer Jezus zal het koningschap oppakken over het huis van Israël. Wat ook wel eens gezegd, en dat heb ik ook wel met u gedeeld. Dan zegt men, ja, de Heer Jezus koning van de gemeente. Nee, hij is geen koning van de gemeente. Hij is koning van Israël. En Pilatus had het goed begrepen, maar daar is ze ook een leiding van de Heer geweest, dat hij kon schrijven, de koning van Israël. Hij is de verlosser van de gemeente. Hij is onze Heer en Heiland, broeders, zusters, heel wat anders. En nou, dat wil ik toch met u delen, dat vind ik heel bijzonder. U hebt nog wel even tijd, hè? Maar, weet u, dat voorbeeld heb ik wel eens meer genoemd, en wat is nou eigenlijk een koning en een onderdaan? Nou, mag ik dat nog even toelichten met een voorbeeld. Willem-Alexander die is nu koning. Maar als zijn kinderen bij hem komen, als ik er nu op audiëntie zou gaan, dan zou ik zeggen, majesteit. Maar komt gelijktijdig met mij komt er een van zijn kinderen binnen. Wat zegt hij? Hoi pap! Begrijpt u de verhouding? Voelt u? Een vader en zijn kind. Weet u, broeder en zuster, wij zijn kinderen geworden. De Bijbel zegt ons in Johannes, nu zijn we kinderen Gods en we zijn het ook. En je zegt vader, maar je zegt geen majesteit, je bent een kind geworden. Prachtig, hè? Dat is nou het machtige van het evangelie, dat wij zo dicht bij het vaderhart zijn gekomen. Door het geloof in de Heer Jezus. Dat het niet een afstandelijkheid is, maar een heel close gebeuren. Heel bijzonder. Broeders, zusters, dat wou ik toch nog even zo. Omdat u het woord van mijn volharding, kan ook zeggen, leidzaamheid hebt bewaard. Bewaart je? Je moet het bewaren. Wilt u het woord bewaren? Als je het woord leest, dan moet je het ook bewaren. Moet je het bergen in je hart, in je gedachten, zoals het in het Oude Testament ontstaat. Schrijf het op de tafelen van uw hart. Ik vind dat het evangelie iets heel bijzonders, het woord van God ook. Zoveel prachtige dingen die ons daarin aangereikt worden. Maar dat moeten we bewaren, volhardend, van wat er ook om je heen gebeurt. Laat het woord niet uit uw hart roven door welke omstandigheden dan ook, broeders, zusters. Maar blijf erin volharden. En dat is ook de bemoediging van Philadelphia. Zij hebben het woord vastgehouden. Woord van mijn volharding heb bewaard, zal ik ook u bewaren voor het uren van de verzoeking. Dus dan moet een streep zetten. Wat is de verzoeking? Dat is de zevenjarige verdrukking die voorafgaat aan het duizendjarig vrederijk. Ga ik nu niet allemaal uitwerken. Maar daar komen we ook weer tegen in het boek Openbaring. Hè? Van het is openbaar maken, het wegnemen van de sluier betekent dat ook. Hè? Van wij worden voordat de oordelen van God over deze wereld komen, worden we weggehaald. Toen Henoch, weet u wel, hè? Henoch wandelde met God. Hè? God nam hem weg. Want wanneer werd Henoch weggenomen? Voor de zondvloed. Ja. Nou, denk aan Lot. Hè? Ook weer zo'n type van voor het oordeel geveld werd over Sodom en Gomorra. Het Lot weggehaald. En zo worden ook wij, en dat is de belofte hier ook aan Philadelphia. Dan zal u voordat de oordelen, want we zijn niet geroepen tot toren. 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. We zijn niet geroepen tot toren, maar tot verkrijging van de zaligheid. Paulus die zegt het een aantal keren, broeders, zusters. Wij zijn door genade behouden, dat hebben we al gezegd. Maar wij komen niet onder het oordeel, want Christus heeft het oordeel voor ons gedragen. Het kruis van Golgotha. En voordat de oordelen van God, na Openbaring 4, lezen we dat. Wordt de gemeente weggerukt. En ik geloof met heel mijn hart dat zeer aanstaand is. Want er is eigenlijk niets meer wat de Heer in de weg staat om te komen. Maar ook de gemeente, misschien toch nog wel even benoemen. Gemeente wordt ook wel vergeleken met een huis. Wordt ook gemeente, met de kudde wordt die vergeleken, maar ook met een huis. Een huis wordt opgebouwd met bouwstenen. Dat zegt apostel Paulus ook, hè? Petrus ook in 1 Petrus 3, dacht ik, in dat hoofdstuk, dat we worden opgebouwd tot levende bouwstenen. Maar dat gebouw van God, dat heeft zijn voltooiing bijna gevonden. Dat als de laatste steen wordt ingevoegd, wordt het opgenomen. Gaan we naar de Heer. Ja, dan gaan we naar de stad zonder wat boven is, hè? Wat Abraham ook al verwachtte. Heel bijzonder, bedoelt de zuster. Voor het uur van de bezoeking die over de hele wereld komen zal, om hem die op de aarde wonen te verzoeken, dat gaat gebeuren. Alles, alle zonde, alle tegenstand van God, hij zal het mensdom daarop afrekenen. Ik ben bezig om daar wat meer gedachten over neer te leggen in een studie van het volk van God van Egypte tot het beloofde land. Maar voordat Israël ook weggerukt werd of uit het land weggeleid werd, dan zien we dus ook dat die oordelen van God over Egyptenaren kwamen. God die zal de rekening laten betalen voor het mensdom wat ze hem hebben aangedaan, maar ook wat ze de christenen en het volk Israël hebben aangedaan. En dan komen die woorden, zie, ik kom spoedig, houd vast wat u hebt, opdat niemand uw kroon zal wegnemen. Zie, ik kom spoedig. Nou, dan zeggen de mensen, ja, dat duurt al 2000 jaar. Ja, dat is ook zo. Maar voor de Heer is dat heel anders. Weet u dat het... Ja, ik zeg het in alle eerbied, maar de hemel hangt geen klok, hoor. Daar is geen tijd. Nee. Mag ik het zo zeggen, heel simplistisch, maar als we nu opgenomen worden en we ontmoeten hun geliefden, dan is het van hun als de dag van vandaag. Daar is geen tijd. Dat bedoelt de Heer ook te zeggen, als Petrus ook te zeggen, dat hij zegt, bij de Heer is 1000 jaar als 1 dag. En 1 dag is 1000 jaar. Dan zeggen de mensen, zie je wel, dat mogen we inpassen. Het duurt dan wel 1000 jaar voordat de Heer komt. Nou, ik hoop het niet. Ik hoop het echt mee te maken. Maar dat is een verkeerde voorstelling van zaken. Dat betekent gewoon dat hij zegt, bij God is er geen tijd. En natuurlijk, alles is in de Bijbel wel in de tijd gezet. Maar in principe, bij God is er geen tijd. Houd wat u hebt op dat niemand... uw kroon heeft. Bewaar het. En die kroon, ga ik nu niet verder over uitweiden, maar er zijn 5 kronen in de Bijbel. En één daarvan, dat is als je de komst van de Heer Jezus verwacht, zal je een kroon ontvangen. En dan zien we weer terug in het boek Openbaring. Ieder mens die de Heer Jezus verwacht, wat zegt de apostel Paulus tegen zijn geestelijke zoon Timotheus? Dat is wel gewoon. Op het eind van zijn leven, zegt ik heb mijn loopbaan beëindigd. Dat is heel bijzonder. Ik denk daar heel vaak over na, broeders, zusters. Want dat gaat toch wel heel diep wat hij hier zegt. Wat hij daar heeft geschreven aan Timotheus. Ik heb mijn loopbaan beëindigd. Ik heb het geloof. Begrijpt u me goed? Staat niet een geloof. Ik heb het geloof behouden. Dat is niet een vanzelfsprekendheid, hoor. Dat mag je op je sterrenbed zeggen als je terugkijkt op je leven. Dat je mag zeggen door genade, ik heb het geloof behouden. Voorts, zegt hij, is voor me weggelegd de kroon van de rechtvaardigheid die de Heer bewaarde tot op die dag. En ook voor allen die zijn verschijning hebben lief gehad. Hebt u zijn verschijning lief? Nou, het blijft heel stil. Ja, het is toch zo. Hebt u zijn verschijning lief, dan krijgt u een kroon. En ik vind het machtige dat in die 24 oudsten in het boek Openbaring, van dat is de totale gemeente, dat die voor de troon zijn en dat ze op een gegeven moment die kroon pakken en het aan de voeten leggen van de Heer Jezus. Prachtige. Een kroon zeer schoon, zegt het lied, wacht ons aan gindse kust. Voor u en voor mij wacht een kroon aan gindse zij. Wie overwint, ik zal hem tot een zuil in de tempel van mijn God maken en hij zal daaruit niet meer weggaan. En ik zal de naam van mijn God op hem schrijven, de naam van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem. We weten dat, En daar zijn alle voorbereidingen in bezig. Dat de macht der duisternis een teken zal aanbrengen op de mensheid. Aan het voorhoofd of aan de hand. We komen in die tijd en er zijn alle voorbereidingen worden daarvoor getroffen. En die dat niet krijgt, die dat niet wil, die kan niet meer kopen en verkopen. Nou, ik hoef u niet te vertellen dat het in volle gang is. He? Alle ingrediënten om dat te realiseren. En al de hele digitale wereld, de automatische, noemt u maar op, die is erop gericht dat er met één druk op de knop kunnen we uitgesloten worden van het betalingsverkeer. Ik zal u besparen wat er al los is op dat gebied allemaal. En dat sommige mensen daar al mee te maken hebben die bijna niet meer bij hun geld kunnen komen. Het is echt onvoorstelbaar. Dat is gaande, broeder, zuster. Maar als u deze dingen ziet geschieden, dan wil ik echt mee bemoedigen. Door te zeggen wat de Heer Jezus zegt. Als dat allemaal gebeurt, heft u hoog omhoog op weten dat het uw verlossing nabij is. Nou, over die zuilen, er stonden twee pilaren in de tempel. U leest dat onder andere in Koningen. En dat ene is Jachin en dat betekent hij richt op. Zo bijzonder. Die woorden mag je eigen maken, hij richt op. En misschien dat u vanmorgen luistert, of dat u vanmorgen zit, dat u denkt van, hoe moet ik verder in mijn leven? Ik heb moeite met heel veel dingen. Dan mag ik u vanmorgen zeggen, hij richt op. Hij richt op. Dat is een pilaar, wat een prachtige benaming voor een pilaar. Hij richt op. He? En de tweede pilaar, in hem is kracht. Niet in ons. Paulus die zegt het ook in 2 keer, mijn kracht wordt in zwakheid, de kracht van God wordt in zwakheid volbracht. We hoeven lichamelijk, onze broeder heeft het vanmorgen ook al benoemd, van je hoeft lichamelijk niet zo krachtig te zijn. Als ik daar persoonlijk iets van mag zeggen, van, en dat weet u ook een beetje van mij, en dat sluit ik ook mee af. Maar er is van alles met me aan de hand. Mijn nieren werken niet goed, ik heb een allergie die dodelijk is, ik heb 2 keer een zwaar hartinfarct gehad, ik ben er nog. Ja? Maar weet u, dat is genade. Dat is puur genade. En Paulus, die zegt het ook, Paulus was ook niet zo'n krachtig man. Hij was wel krachtig in de Heer. He? Dat was hij wel. Maar in zijn eigen lichamelijke kracht. Maar het eerste, mijn kracht wordt in zwakheid gebracht. Ik heb geen behoefte aan jouw kracht, dikke, of wie dan ook, heb ik niet. Ik wil dat mijn kracht in jou openbaar wordt. En dat je beseft dat het enkel genade is. Dat je bent die je bent. Door de genade van God, zegt de apostel Paulus ook, ben ik die ik ben. Ik sluit af met te zeggen, als je die woorden even gebruikt. Hè, toen God in de brandende braambos tot Mozes sprak. En Mozes zegt, en wie zal ik dan vertellen wie u bent? Met welke naam? Ik ben die ik ben. De eeuwige, volmaakte. Ik ben die ik ben. En in die handen zijn we veilig, broeder, zuster. Ik ben die ik ben. God is onveranderlijk. Alles kan in deze wereld veranderen. Men kan van alles proberen om, laten we zeggen, door alles wat er in het verleden goed was, door te zeggen dat is niet meer goed. Men kan proberen de Bijbel te veranderen en te herschrijven en weer te herschrijven en weer te herschrijven. Tot op een gegeven moment heel veel fundamentele dingen eruit verdwenen zijn. Maar God blijft dezelfde. En het woord van God is onveranderlijk, eeuwig. En daar kunnen we mee vooruit. Gij hebt mijn woord bewaard, mijn naam niet verloochend. Amen.